Een verbond is dus eigenlijk een schikking. Niet maar een bijeenbrengen, maar in de eerste plaats juist uiteenbrengen, bara, scheiden, ieder op zijn plaats zetten, functies, rollen, verdelen. En daarnaast, daarbij wordt dus inderdaad onderlinge verbanden, worden bepaald, verhoudingen, hiërarchie en wat het maar wezen mag. Zo hebben we ook nog in de Bijbel genoemd een verbond met Pinhas of Pinchas. Zo moet het eigenlijk, maar dat hoef ik nou niet uit te leggen. Dat is een wat raar verhaal. We hebben daar de kinderen even weggestuurd voor de gelegenheid uit nummer 25... Anders moet je uitleggen wat een hoerenwinkel is. Je vraagt je af wat het Hebreeuwse woordenboek daar meldt. Als je het lemma hoerenwinkel opzoekt. Ik vind het leuke dingen. Dat doe ik altijd ogenblikkelijk. Wat zou daar nou staan? Maar goed. Ga er niet op in, ga het niet uitleggen. Het was een ingewikkeld verhaal. De Israëlieten werden verleid, staat er boven, tot ontucht en afgoderij. Of andersom, dat weet ik nooit helemaal zeker, want het verschil is eigenlijk niet zo groot. Maar er was iemand die had gezegd, weet je wat je moet doen als je de Israëlieten wil verslaan? Dan moet je ze zorgen dat ze zich vermengen met de buitenlanders en daarmee met andere goden enzovoorts. Dan vallen ze vanzelf van hun eigen God af. En dan zijn ze meteen die kracht van Jehovah ook kwijt. Hetgeen gepraktiseerd wordt hier in nummer 25. Met als gevolg dat van alles door elkaar loopt. En dat er, laten we zeggen, iets bedreven wordt. Wat eigenlijk niet genoemd mag worden. Maar goed. Dat gebeurt dan echter wel. En zo ging een Israëlitische man in den hoerenwinkel enzovoorts. En wat er dan gebeurt is dat een Pinhas, die vindt het allemaal verschrikkelijk. En met één steek van zijn zwaard doodt hij de man en de vrouw. Waar het daar over gaat, een lugubre verhaal enzovoort. Er wordt meteen vragen gesteld in de kamer. Oh nee, dat had je toen nog niet. Maar toen maar weer. En de Heer vindt het prachtig dat hij dat doet. Want die Pinhas was dan weer de zoon van Eleazar. En Eleazar was dan weer de zoon van Aaron. Dus Pinhas was de kleinzoon van Aaron. En als Aaron de eerste hoge priester is van het oude verbond, der wet namelijk. U weet wel, Aaron, de broer van Mozes. De mond van Mozes trouwens ook. Dan is dus Eleazar de tweede, de opvolger. Eleazar, ook uit te spreken als Eliezer. Of als Elazar. En als je toch naar het Grieks gaat. Gefeliciteerd trouwens, broeder, met je verjaardag. Ja. Fred is jarig, toch? Gefeliciteerd. Nou, maar goed, als je toch onderweg bent naar het Grieks van het Nieuwe Testament, kom je van Eleazar naar Elazar, Eliezer. En dan kom je bij Lazarus. Want iemand die Lazarus heet, dat is dus in het Grieks van het Nieuwe Testament, heet eigenlijk in het Hebreeuws Eleazar en wordt geassocieerd met het priesterschap. Sterker nog, met de zoon, de opvolger van de hoge priester, de tweede hoge priester dus. En de tweede hoge priester is langs een andere route, niet Eleazar, maar Melchizedek. Niet Dat is dus Aaron, de eerste hoge priester van het eerste verbond namelijk. Daarna is er sprake van een tweede verbond. Dat is het Nieuwe Testament, hoe het maar heet. En daarvan is natuurlijk Christus zelf, de Heer Jezus, de hoge priester. Zodat de naam Eleazar en de naam Lazarus geassocieerd wordt met Christus. Dan wel Eleazar, Lazarus zijn typen van Christus. Dat betekent dat de arme Lazarus, die van de rijke man, weet u nog, arme Lazarus, die dan in het dodenrijk terechtkomt, is een type van Christus. En die rijke man zegt, stuur Lazarus toch terug om mijn broers, enzovoort. En de vraag is nog steeds of dat gebeurd is. Nou, er werd gezegd, nou, ook als die gestuurd zal worden, zullen ze niet geloven. En dan hebben we nog een andere Lazarus in het Nieuwe Testament. En die was ook dood. En het was Lazarus kom uit en hij kwam uit. Heb je dat nog? Maar de opstanding van Lazarus is een beeld van de opstanding van Christus. Van wie hij een type was, uiteraard. Woonachtig op de Olijfberg. Enzovoorts, daar hangt zoveel Bijbelse symboliek aan dat ik het beter nu allemaal niet kan gaan aanhalen, want dan kom ik niet meer bij mijn onderwerp terug. Maar Eleazar. Maar hier hebben we Pinchas, Pineas. P, dat betekent een mond. En Nachash is een slang. Het is Pineas, betekent de mond van de slang. En bij de slang, omdat wij niet van slangen houden, denken wij dat is de duivel. Maar in dit geval echt niet. Dat is de verhoogde slang, namelijk Christus die spreekt. Pinhas namelijk is net zo goed, weliswaar weer een volgende generatie, maar is nog steeds een beeld van de hoge priester van het nieuwe verbond. Maar nu in verband met Christus die zich verbergt, maar die wel degelijk spreekt. Daarmee ben ik terug bij het eerste vers wat ik u gelezen heb. Deze conferentie uit Hebreeën 1 vers 1. God spreekt nu door de Zoon. Weliswaar die Christus die verborgen is bij God, en in wie wij verborgen zijn bij God, verborgen voor de wereld, maar hij spreekt. Want de verhoogde slang is een type van Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond. Zoals alle slangen op de grond waardoor een mens gebeten kan worden, vooral bij Kades in de woestijn en op de weg naar Petra. Dan wel Sela, die zijn een beeld van de priesters, de vele priesters van het oude verbond, van een bediening des doods namelijk. En hoe ontkom je daaraan? Door op te zien naar de verhoogde slang. En die spreekt tot ons. Pinhas is een beeld van Christus in onze tegenwoordige tijd. Mocht u dat niet begrijpen, hebben we nog een alternatief. Het alternatief is, hij is een beeld van de Heilige Geest. Maar dat is precies hetzelfde. Ja, dat is Christus die in het onzinnelijke werkt. Daarom heet de Heilige Geest de Geest van Christus. Of die God is, ja natuurlijk, ja. Ja, zeker wel. Doe maar. Dat zijn dingen die begrepen worden omdat men termen vastgelegd heeft in dogma's enzovoorts. En zodanig dat het daarna niet meer begrepen kan worden. Men trekt het uit de Bijbel, hangt de definities aan enzovoort. Dat is heel vervelend. Waar hebben we dit nog? Nou, tot die Pinhas wordt op grond van dat hij dat oordeel gebracht heeft over die man zowel als die vrouw, om het maar netjes uit te drukken, tot hem wordt gezegd, zie ik geef hem, nou spreek, vers 12 staat dat, vers nummer 26, daarom spreek, zie ik geef hem mijn verbond des vredes. En hij zal hebben en zijn zaad na hem het verbond des eeuwigen priesterdoms. Daarom dat hij voor zijn God geijverd en verzoening gedaan heeft voor de kinderen Israëls. Heb je dat? Een verbond. Mijn verbond des vredes. In vers 12 en in vers 13 het verbond des eeuwigen priesterdoms. De gangbare verklaring is simpel. Er wordt dus gewoon gezegd dat Pinhas de erfgenaam zal zijn van Aaron. Dat wil zeggen via Eleazar. Hij wordt de erfgenaam van zijn grootvader. Hij wordt de derde hoge priester van het oude verbond. En de drager van het priesterdom onder het oude verbond enzovoort. Maar daarmee ben je er niet. Echt niet. Hij zou dat namelijk toch wel geworden zijn. Menselijkerwijs gesproken, of is dat niet de goede uitdrukking? Als kleinzoon van Aaron. Dus ja, waarom staan die dingen hier? Bovendien, er is toch iets aan de hand met dat oude verbond. Dat kan ik u dan nu ook meteen maar even vertellen. Want ik heb er tot nog toe geen aandacht aan gegeven. Dat oude verbond, dat officiële het oude verbond, is niet dat met Abraham, maar is een later verbond. Het oude verbond is officieel het Mosaïsch verbond der wet. En het heet oud, ik zal het nu ook meteen zeggen, het heet oud omdat het vervangen wordt door een ander verbond. Het moet namelijk eerst weg, zegt Galaten 3 uitgebreid. Nou ja, en gelaten, de hele gelaten brief. Het moet namelijk eerst weg, want het zou vervangen moeten worden door het nieuwe verbond. Dat heet dus nieuw verbond, omdat het een ander verbond vervangt. Dat is het enige. Het heet nieuw, omdat het in de plaats komt van de oude. En het heet oude, omdat het wijken moet voor het nieuwe verbond. Voor de rest heet het anders. Het heet het verbond der wet. En eventueel het Messiaanse verbond, of vult mij, dat mag. Het nieuwe verbond, zal ik maar zeggen. Toen maar. Maar het oude verbond der wet wordt wel degelijk op nogal wat schriftplaatsen genoemd eeuwig. En onderdelen daarvan worden genoemd een eeuwige inzetting voor uw geslachten enzovoorts. En dan moet ik helaas u vertellen dat wij rondsukkelen met het begrip eeuwig, omdat we de betekenis niet kennen, terwijl die toch gewoon in Van Dalen's groot woordenboek staat. Maar het schijnt dat niemand dat ooit raadpleegt. Maar, hè? Want bij eeuwig denken wij dat het betekent altijd durend. En dat is ook zo. Dat betekent het ook. Soms. Maar niet eeuwig. Ik bedoel niet altijd. De werkelijke betekenis. Kijk, dan beginnen mensen te sukkelen en dan zeggen ze: een eeuw is toch een bepaalde tijd. Let op het woord bepaald wat er ingesmokkeld wordt. Er wordt gesmokkeld, hè. Een eeuw is toch een bepaalde tijd. Die ergens begint en ook ergens eindigt. En als iets eeuwig is, dan betekent het dat het een eeuw duurt. En dus een bepaalde tijd. En dat er dus een eind komt aan eeuwig. Zodat eeuwig niet betekent altijd durend. Maar alleen voor een bepaalde tijd. Dus als u eeuwig leven hebt ontvangen, kunt u het ook weer kwijtraken. Maar meestal gaat de uiteenzetting niet die kant op. Neemt een andere afslag. Die zegt, als je voor eeuwig verloren bent, komt daar ook een eind aan. Want de alverzonnen onder ons, die gebruiken dit soort argumentatie. Daar tuin je dus in, doordat termen binnengesmokkeld worden enzovoorts. Maar toen maar. Maar ik moet u zeggen dat er inderdaad schriftplaatsen zijn waaruit blijkt dat eeuwig niet betekent altijd durend. En dat komt omdat de echte betekenis ontleend moet worden in de eerste plaats Ach, je kan het ook in Van Dalen's woordenboek lezen. Maar ik leg het u uit met de Bijbel. Je zoekt het Hebreeuwse woord op. Het Hebreeuws is olam. En het wordt vertaald met eeuw. Maar dat is niet de betekenis. Dat is een toepassing. De betekenis is die van onbepaald. Onbegrensd. Althans, zonder bekende beperking of afmeting. Heb u dat? En die afmeting, zonder bekende afmeting, die afmeting kan betrekking hebben op tijd. Maar dat hoeft niet, want het kan ook betrekking hebben op ruimte. En mijn woordenboek Van Dalen geeft daar ook voorbeelden van, want het fatsoenlijk woordenboek doet dat. Want ik heb u wel eens verteld, een woord betekent helemaal niks, hè? Een woord krijgt pas een betekenis in een zinsverband, in een context. Daarom is het zo moeilijk om namen te vertalen, want die worden uit een context getrokken. Die komen overal voor, maar wat is nou, hè? Dat is lastig. Maar in een context. En mijn woordenboek, het is lang geleden dat ik het nagekeken heb, maar mijn woordenboek spreekt over Lucky Luke. Nee, die staat er niet bij, maar wel staat er iets in over die eeuwige sigaret die uit zijn mond bungelt. Dat is een zin die ergens uit de Nederlandse literatuur opgediept is. De eeuwige sigaret in zijn mond. Heb je dat nog? En hoe heet het ook? Het eeuwig gouden graan of zoiets. De gouden korenvelden die zich uitstrekken tot aan de horizon en verder. Maar je weet niet hoe ver. En dat heet eeuwig. En de eeuwig blauwe lucht wil niet zeggen dat die altijd blauw is. Maar dat die zich uitstrekt zover als je maar kijken kunt. Echt maar, kijk het maar naar. En dus, een eeuwige inzetting betekent niet noodzakelijk dat die inzetting tot de lengte van tijd, dat in alle eeuwigheden, of hoe je dat dan maar zeggen, want hoe zeg je dat dan? Altoos, oké. Dat altijd, maar dat wil alleen zeggen dat het geldt voor Israël, aan wie die wet werd opgelegd, en binnen de grenzen van het volk. Niemand uitgezonden, dan is het een eeuwige inzetting. Voor al uw geslachten en voor de vreemdelingen binnen uw poorten. Want dat geldt voor iedereen. Dan heet het een eeuwige inzetting. Maar het gaat niet over tijdsaanduiding. Want de wet als zodanig, de Mosaïsche wet als zodanig, was weliswaar eeuwig. Omdat die voor iedereen binnen het volk en binnen de grenzen van het land gold. Maar het is nooit de bedoeling geweest dat die voor altijd zou zijn. Dat is ook niet zo, want de Heer heeft zelf, hoogst persoonlijk kun je wel zeggen, op Golgotha een eind aan gemaakt. Heb je dat nog? Je moet oppassen met het begrip eeuwig. Maar als het een tijdsaanduiding is, nee, anders. Of het een tijdsaanduiding is, moet uit het verband blijken. En als het niet blijkt uit het verband, dan moet je dus misschien ergens anders een commentaar in de Bijbel lezen op het begrip of op die tekst om erachter te komen. En anders moet je er verder geen conclusies aan verbinden. Dan wordt het gewoon een algemene inzetting en dat geldt voor iedereen eeuwig. He? Hoe lang duurde trouwens het eeuwig edict? Hadden ze lang geleden afgelopen, dus dat doet er niet meer toe. Maar toen maar. Maar niet zeggen eeuwig betekent een beperkte tijd. Dat kan niet, dat is volstrekte onzin. Binnen Bijbelse context, binnen klassiek gebruik van de term, absoluut onzin. Het is onbeperkt. Zie? En of het een tijdsaanduiding is, dat is nog maar zeer de vraag. En dat is waarschijnlijk ook de reden waarom het begrip eeuwig nog wel eens wordt aangevuld met eeuwiglijk en altoos. Dan ga ik het over altoos niet hebben. Maar het is om nadruk te geven aan Het is een tijdsaanduiding in dit zinsverband, maar het is het lang niet altijd. En voor zover hier gesproken wordt dus over het priesterschap van Aaron, het Aaronitisch priesterschap, ook wel genoemd het Levitisch priesterschap, omdat het natuurlijk was uit de stam van Levi. Ik moet u zeggen, daar kwam wel degelijk een eind aan, officieel. Want het maakt onderdeel uit van het oude verbond. En Hebreeën 9 zegt expliciet, Hebreeën 7 zegt expliciet dat dat veranderd is en dat waar een nieuwtestamentische hoge priester is opgestaan, die dat niet geworden is uit de Aaron, omdat hij nou eenmaal uit Juda stamt, toch? Het betekent het verandering van wet, verandering van verbond, maar het betekent ook verandering van priesterschap. Staat er. En andersom natuurlijk. Maar toen maar. Dat wil zeggen, er is een eind gekomen aan het officiële Levitische priesterschap. Daar wil ik ook nog wel, omdat we nog niet op de helft van de week zijn, zeggen dat dat niet betekent dat iemand die van Levi afstamt dus geen priester kan zijn. Maar als dit wordt, dan is hij uit Levi, dan is hij Levitisch, maar het priesterschap is niet het Levitische priesterschap. Want dat is beëindigd. Is dit te moeilijk? Want de Bijbel spreekt over Levieten die in de toekomst alsnog in het geopenbaarde koninkrijk van Christus op aarde, die dan alsnog priesterlijke functies zullen vervullen. Ja, maar het is het priesterschap naar de ordening van Melchizedek wat ze dan uitoefenen. Hebben jullie die? Ja, want stel je voor, wij als nieuwtestamentische gelovigen worden allemaal geacht priesters te zijn. Maar dan moet je toch eerst je geslachtsregister nakijken of je die toevallig toch van Levi afstamt. Omdat een Leviet is dan. Zie, dit soort dingen, dat is. Allemaal getheoretiseerd, maar je hebt er allemaal niks aan. Maar de Bijbel spreekt trouwens ook over offerdiensten, zelfs nog in de toekomst. Alleen het zijn geen Levitische offers, hoewel wellicht en Levieten, mensen die van Levi afstammen, die offers dan uitvoeren, hoor. Dat kan allemaal best. Ook een Leviet kan een christen worden. Echt wel. Ja. Dus wees alsjeblieft voorzichtig. En dit verbond, dus eeuwige priesterdoms, waarover hier gesproken wordt. Wel, natuurlijk gaat het over Pinhas die de erfgenaam wordt van dat priesterschap wat universeel geldt binnen Israël. En zo kun je het eeuwig noemen. Priester van het hele volk. Niet maar van een deel, niet maar alleen van de stam van Levi of zoiets, maar inderdaad van het hele volk. Maar neemt niet weg dat diezelfde woorden, ik zal het nog anders zeggen, dat deze woordkeuze, deze formulering, zo gekozen is omdat het vervolgens van toepassing is op een nieuwtestamentische priester, namelijk. Want Pinhas is een type van Christus in onze tegenwoordige tijd. En wij kennen Christus in onze tegenwoordige tijd als de Heilige Geest, dat zei ik al. Maar we kennen hem als de hoge priester van het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek. En dat is een eeuwig priesterschap. Dat wil zeggen, ook in de tijd. We zijn waarachtig in de tijd. Het wordt uitgelegd in het Nieuwe Testament. Hij heeft een eeuwig priesterschap omdat hij niet meer sterft. Hij blijft het dus altijd. En dan blijft er maar één hoge priester die ons volkomen kan zalig maken, alsof hij altijd leeft. Heb je dat nog? Dat is de Hebreeënbrief die dat uiteenzet. En daar is hij dus een beeld van. Dus als u vraagt over welk verbond wordt hier gesproken, moet ik u zeggen, nou, in de eerste plaats dan historisch over het verbond met Levi. Althans een verbond met betrekking tot het Levitische priesterschap dat gecontinueerd zou worden. Maar in tweede instantie, en misschien is dat eigenlijk toch de eerste instantie, al is het niet chronologisch. Ze spreekt over Christus, waarvan deze pinaas een beeld is. En dat is ook weer het belang van het verhaal, want voor de rest doet het er voor ons weinig toe, toch? Maar dit is allemaal beeldspraak. Waar Israël ontrouw is en zich verbindt met andere volkeren en met andere goden, gaat het werk van God toch door. Via Pinhas, dat wil zeggen via de sprekende verhoogde slang. Via Christus in onze tegenwoordige tijd. Kortom, dit is een beeld van onze tegenwoordige tijd. Er zit nog veel meer aan vast, want dat advies, dit advies dat komt bij Barak vandaan en bij Biliam enzovoort. En heel die toestand van Biliam en Barak en wat het maar was allemaal, dat heeft van doen met onze tegenwoordige tijd, waarbij de zaligheid gerealiseerd en uitgewerkt wordt buitenslands, want Israël is hier nog niet in het land, en in bijzonder via, wel via Israël, maar niet via Juda. Dat wil zeggen via de 10 stammen van Israël. Dat is de inhoud ook van de profetieën van Biliam. Maar ik kan daar nu niet op ingaan. Hè. Maar ik meld het maar even onderweg. Het past volledig in de context, heel die geschiedenis die hier uiteengezet wordt. Nou. Een verbond dus. Met Pinhas. Dan hebben we een verbond nog dat zeer omstreden is en ook volkomen is weggetheologiseerd. Waar ik het nog uitgebreider met u over zal hebben later. Maar ik noem u 2 Samuel 23. Daar zijn we in de officiële laatste woorden van David, hoewel er nog een het een en ander volgt van de geschiedenis van David. Maar die laatste woorden van David zijn hier genoteerd. Dat begint met vers 1. Voorts zijn dit de laatste woorden van David. David, de zoon van Isaï, zegt, en de man die hoog is opgericht, de gezalfde, de Messias, staat er. Van Jacobs God. En lieflijk, in psalmen van Israël, zegt, de geest des Heren heeft door mij gesproken. Dat is wat Petrus zegt, alzo David dan een profeet was. In Handelingen 2. Wij denken, het is een of andere dichter met een harpje. Zo iemand als Harm, zal ik maar zeggen. Die kent u waarschijnlijk nog. Hè? Kent u Harm nog? Harm met het harpje? Ja, niemand? Niemand? Nou ja, oké. De geest des Heren heeft door mij gesproken. Namelijk, of en, zijn reden is op mijn tong geweest. David de profeet, want de psalmen zijn profetisch. Het zijn maar niet ontboezemingen van iemand die problemen had om zijn emoties onder controle te houden. Of zo. Het zijn profetieën. De God Israëls heeft gezegd, de rotssteen Israëls heeft tot mij gesproken. Let op de herhaling van al die zinnetjes, parallelismen. Is toch poëtisch bedoeld, hè? De God Israëls heeft gezegd, dan wel de rotssteen Israëls heeft tot mij gesproken. Er zal een heerser over de mensen zijn. Een rechtvaardige. Een heerser in de vreze Gods. Dat is dus in het algemeen samenvatting van talloze psalmen. Die spreken over de komst van die heerser. Namelijk die zoon van David die uit zijn lijf voortkomen zal. En Petrus zei, dat is Jezus, Handelingen 2. Zo heeft hij dit voorziende gesproken van enzovoorts. Zie? En hij zal zijn gelijk het licht des morgens, wanneer de zon opgaat, des morgens zonder wolken, wanneer van de glans na de regen de grasscheutjes uit de aarde voortkomen. Het is toch een soort psalm natuurlijk, een lied. Hoewel mijn huis al zo niet is bij God, en mijn huis is uiteraard mijn familie, met een voorgeslacht uiteraard. Maar in het bijzonder ook natuurlijk dat wat eruit voort zou komen. Moet je niet te lang over nadenken, over die zonen van David. Want jongen, jongen, het zwaard zal van zijn huis niet wijken. Het begon meteen al. Het gaat tot in onze dagen door. Want dat staat er. Nou ja. Hoewel mijn huis al zo niet is bij God, nochtans heeft hij mij een eeuwig verbond gesteld. En eeuwig betekent dus onbeperkt, zonder bekende grenzen. Dat in alles wel geordineerd en bewaard is. Leuk hè, hier wordt het begrip verbond herhaald. Met andere woorden, dat is de aardigheid trouwens ook van de psalmen. Je leert goed lezen, want die zinnen herhalen zich. Het zijn vaak parallelismen, synonieme parallelismen. Dat wil zeggen twee zinnen achtereenvolgens met volstrekt dezelfde inhoud, maar met gebruik van andere woorden. Hebben jullie dat? En wat eerst heet een eeuwig verbond, wordt toegelicht in dat in alles wel geordineerd en bewaard is. Nou, dat is een verbond. En in een verbond zijn de dingen geordineerd. Ze hebben hun plaats gekregen. Ze zijn op orde. Oké, regel. Gesteld. Zie? En voorzeker is daarin al mijn heil en alle lust, hoewel hij het nog niet doet uitspruiten. Want het verbond, wat hier zo genoemd wordt, dat is de terugverwijzing naar 2 Samuel 7, waarnaar in het Nieuwe Testament menigmaal wordt verwezen, en zeker ook in de tekstverwijzingen die onder de diverse versen staan. Weinigen trekken zich er iets van aan, maar dat is de belofte aan David dat zijn huis bestendig zou zijn, een aanvulling op het begrip eeuwig. Namelijk door de tijd heen wist en waarachtig wel dat zijn koninklijk huis, want dat is waar het over gaat, niet zou beëindigd worden, niet zou uitsterven, maar zou bestaan alle eeuwen door. Uitlopend uiteraard, want dat blijkt uit vergelijking van schriftplaatsen, uitlopend uiteraard op de Messias, die beroemde zoon, die heerser, die zal voortkomen enzovoort. Maar het neemt niet weg dat de woordkeus echt, later hebben we het er nog over, ik beloof het u, dat de woordkeus in de Bijbel hier, maar ook in 2 Samuel 7 en Psalm 89, ik roep maar wat, echt duidelijk genoeg is, daar staat heus dat het huis van David gecontinueerd zou zijn, worden de eeuwen door, en dat de Heer daarvoor zou zorgen. Dat betekent niet dat het voorspoedig zou zijn als zodanig, want het zwaard zou van het huis niet wijken, al die eeuwen niet. Dat is wat geïntroduceerd wordt hier in het volgende hoofdstuk. In hoofdstuk 24 namelijk, want daar krijg je het verhaal van de volkstelling enzovoorts. En het wijst ook terug op de situatie van David en Batseba. En er wordt toch een soort van vloek uitgesproken over het huis van David. Maar niettemin zou het huis van David gecontinueerd worden de eeuwen door. Dat betekent ook tot vandaag. We hebben het er later over, maar het is een volstrekt expliciete zaak. Het staat echt glashard in de Bijbel. Maar, en als u vraagt me waarom weten wij dat dan niet, is dat zo onbekend. Dan moet ik u zeggen, nou, als ik dat helemaal terug herleid, dan komt het er gewoon op neer dat men heeft het koninkrijk van de Heer Jezus Christus afgenomen. En men heeft het zich toegeëigend, met name in Rome. En sindsdien wordt Rome beschouwd als het koninkrijk van Christus. En Christus bemoeide zich niet mee, dus heeft hij een plaatsvervanger. En die noemen wij paus. Wel, ze hebben er een paar eeuwen over gedaan om dat uit te vinden. Want de paus is pas uitgevonden in de zesde eeuw, zevende eeuw, zesde, eind zesde eeuw. Zoiets met terugwerkende kracht. Maar sindsdien is de kerk het koninkrijk. Zelfs in zogenaamde vrije protestantse kringen. Want er is men druk in het koninkrijk. Toch? Je mag het niet hardop zeggen, maar we hebben het lied Majesteit daar ook aan te danken. Alleen wij zingen het met een hele andere instelling dan de schrijver het bedoeld heeft, hoor. Maar dat even terzijde. Terwijl men denkt, de kerk is het koninkrijk dat uitgebreid en gebouwd moet worden. Daarom kent men het koninkrijk van de toekomst niet. En daarom heeft men het koninkrijk van David naar een ver verleden teruggeschoven. Dat is ooit beëindigd als straf over het Joods volk. En dat was het dan. Maar de beloften God zeggen, nee, het gaat continu door. Maar wij hebben de putten weer dichtgegooid. De beloften Gods. Nou ja. Waarover later meer, want het is nu nog niet mijn punt. Maar David zegt, mijn huis beantwoordt daar niet aan. Wij hebben het niet verdiend. Staat trouwens ook in 2 Samuel 7, woorden van die strekking. Als David een loflied of een danklied op aanheft voor de Heer. En daar staat ook iets bij van, het zal nog zijn tot in jaren van vele geslachten of iets dergelijks. En hier staat, hoewel hij het nog niet doet uitspruiten, hoe je het maar vertalen moet. Maar het was voor een heel lange termijn, uiteraard. Maar toen maar. Maar het heet wel degelijk een verbond en ook een eeuwig verbond zonder bekende grenzen. Die zijn er dan ook inderdaad niet. En daarmee klopt dat helemaal. Dan heb ik nog een paar schriftplaatsen voor u die ik nog steeds als inleiding wil noemen. Dat is Psalm 83. Psalm 83, waar het gaat over de vijanden des Heren. Uw vijanden maken getier en uw haters steken het hoofd op. Dat heet in gewoon Nederlands, steken de kop op. Maar goed. Ja. En maken listiglijk een heimelijke aanslag tegen uw volk, vers 4. En beraadslagen zich tegen uw verborgenen. Ze hebben gezegd, komt en laat ons hen uitroeien dat zij geen volk meer zijn, dat aan de naam Israëls niet meer gedacht worden, want ze hebben in het hart tezamen beraadslaagd, tegen u hebben zij een verbond gemaakt. En in dat verband worden specifiek genoemd Edom, de Ismaëlieten, Edom, Ismaël, Moab, en nog zo het een en ander aan volkeren, waar het verder ook niet over gaat. Maar er wordt een hele opsomming gegeven. Dat wat beschreven wordt is precies hetzelfde als wat we kennen uit de eerste verse van Psalm 2. Dat de heidenen waren woede de volkeren en bedenken de natiën, of hoe het maar staat, de ijdelheid, zij beraadslagen tezamen tegen God en tegen zijn Messias, zeggen ze gezalfde. Ze zeggen, laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen, enzovoorts. Het is dezelfde situatie. Het is natuurlijk een situatie waarin David leefde in zijn dagen. Maar dat opgeschreven is zo, dat is omdat het profetisch is voor de dagen waarin wij leven. Onze bedeling specifiek, dat weten wij zeker omdat in Handelingen 4... deze woorden uit Psalm 2, maar daarmee ook die uit Psalm 83, worden aangehaald door Petrus. En Petrus wijst erop dat het samenspannen van Herodes, de koning der Joden, en Pilatus, de vertegenwoordiger van de Romeinse keizer, dat een vervulling is, een toepassing is van Psalm 2, letterlijk. Maar wij leven nog steeds in die situatie. De volkeren de aarde hebben het gericht op Christus, Gods gezalfde en zijn volk. Heb je dat nog? Ja, dat gaat op verschillende... Ja, ik denk, moet ik dat nou toelichten, maar... Al die ellende, al die oorlogen, alle gedoe allemaal van de afgelopen 2000 jaar. Ook met name met betrekking tot Noordwest-Europa, waar waar oorspronkelijk het christendom gevestigd is geworden. Dat is niet zomaar, dat is omdat het de bedoeling was dat dat uitgeroeid zou worden, in de zee zou gedreven worden enzovoorts. Het is niet gelukt. Het gevolg is geweest dat het zich verspreid heeft over heel de wereld. Via emigratie. En in onze dagen gaat die strijd verder langs de andere route. Emigratie. Maar het doel erachter is al de uitroeiing van het christendom. En het in vergetenis stellen van Christus. Daarom heeft de duivel allerlei alternatieve religies uitgevonden die een beetje op het christendom lijken. Want je moet een beetje subtiel liegen, anders gelooft helemaal niemand het. Hè? En dan stuurt hij de een of andere profeet met weer een nieuwe openbaring van God. Opgeschreven op gouden platen. Over wie heb ik het nou?
Hè?
Ja, over Jozef Smith. Ja, maar ook over Mohammed heb ik het nou. Hoor. Dat is precies hetzelfde verhaal. En die gouden platen zijn daarna verdwenen. Ja, dat is logisch. Als ze echt waren, zijn ze al lang omgesmolten natuurlijk. Of ze bestonden helemaal niet, dan zijn ze ook nooit zoek geraakt. En het maakt mij verder niet uit, maar het is toch hetzelfde verhaal. En van de een krijg je een boek van Mormon en van de andere krijg je de Koran enzovoort. En met beide kun je helemaal niks. Maar beide beroepen zich dan toch weer op de Bijbel. Zie? Maar de bedoeling is dat je die aan de kant legt, want er is nieuwe enzovoorts. Wat zei je? Een nieuwe pauselijke encycliek. Encycliek, encycliek. Het hangt er vanaf hoe je het schrijft, met een Q of een K aan het eind. Nou goed, laat maar zitten. Zoiets, dan komt er een nieuw licht. Nieuw licht heb je trouwens van de Jehovah's getuigen. Die krijgen nieuw licht bij gelegenheid. Er zijn een nieuw licht dus, enzovoort. En dan denk ik, mag de Bijbel weer aan de kant, want we weten het nu beter. Wat zei je, zuster? De charismatische beweging. Ja, die gooien ook de Bijbel aan de kant. Want daar lopen mensen rond die zeggen, ja, dat kan ook wel dat het in de Bijbel staat, maar de Heer heeft mij geopenbaard, enzovoorts. Echt wel. En je hebt nog een tijd gehad, dat is zelfs voor uw tijd, broeder, dat in Nederland half christendom achter Sadhu Sundar Singh aanliep. Kent u die nog of niet? Oh. Nou ja, we zullen het verder ook niet hebben over het Koninklijk Huis van Nederland. Maar dat heeft allemaal zo zijn historie. Er komt altijd wel iemand. Of er komt iemand die dan geacht wordt Elia te zijn. Die komt voordat de Heer komt. En Johannes de Doper was immers Elia. Volgens de Bijbel. Dus dan kan die predikant of wie het maar was, die kan dan ook Elia zijn. En dan moet ik me beheersen, want ik heb een heel rijtje namen van mensen die geacht worden Elia geweest te zijn. En daar stond Lau de Palingboer niet eens tussen. Echt? Die hebben meestal ook een boek geschreven, die lui. Dat staat dan bij mij in de kast. Als waarschuwing. Enzovoorts. Nee, ik heb er wel een paar zo. Zo doet de duivel dan. Maar waar het over gaat, is een samenspanning tegen enzovoorts. Daar leven we in. Dat is die wereld. Men moet van de Heer. Humanisme is ook zo'n ding, hoor. Humanisme is niks anders dan christendom zonder Christus. Naastenliefde, maar zonder de Heer. Tot in het extremis doorgevoerd. Let maar op, kijk het maar na. In de gelegenheid van de reformatie, waarbij de Rooms-Katholieke Kerk zich erg misdragen heeft, hetgeen de aanleiding werd tot de reformatie, dat ging niet eens primair om leerstellige dingen, maar om praktische dingen. Maar die gelegenheid werd ook aangegrepen, niet maar om zich van die kerk te ontdoen, maar om zich van Christus te ontdoen. En dat is Erasmus. Dat is humanisme. Dezelfde gelegenheid, nam alleen een andere afslag. Want als je dan toch christelijke kerk achter je laat, de kerk, dan maar helemaal Christus, dan houden we alleen de christelijke deugden over. Want die zag men dan toch wel zitten, op een of andere wijze. Nieuwe filosofie moest toch een beetje in de buurt blijven bij het christendom. Dus dan krijg je humanisme, maar dat is wat het is. Christendom zonder Christus. Ja, wij zijn eraan gewend, maar in essentie, zo zit dat. Tragische gang van zaken. Maar dat is dus een verbond van de tegenstander. Waarin men samenspant, hoe verschillend men ook is, want je krijgt een hele opsomming van volkeren hier in Psalm 83. Maar ze spannen samen, ze beraadslagen tezamen tegen God en zijn gezalfde. Enzovoorts. Vijanden van God. Ik wil je ook nog noemen Jeremia 33. Ook omdat ik het daarna, omdat ik bang ben het eventueel te vergeten of er niet meer aan toe te komen, maar dan heb ik het toch vast genoemd allemaal. Jeremia 33. Laten we zeggen vanaf vers 14. Dat is dan een lange draad die ik opneem. Vers 14. Ziet de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik het goede woord verwekken zal, dat ik tot het huis van Israël en over het huis van Juda gesproken heb. U weet hoogstwaarschijnlijk dat in de dagen van Jeremia een einde kwam aan het bestaan van het van Juda. Dat wil zeggen van het zogeheten tweestammenrijk. En daarmee trouwens ook een eind aan het Davidische koningshuis in Jeruzalem. Dat in Jeruzalem moet erachter, hè? Want er is nooit een eind gekomen aan het Davidische koningshuis. Maar wel in Jeruzalem. Heb je dat nog? Zedekia was officieel de laatste koning. Ja, en Jechonias was de laatste generatie. Oké. Om het ingewikkeld te maken, maar dat is zo. Daar kwam dus een eind aan. En aan het tienstammenrijk onder de naam Israël, want dat heette Israël, omdat de naam Israël nou eenmaal geërfd wordt door de eerstgeborenen. En dus de naam Israël ging mee met de stam van Efraïm, met zijn eerstgeboorterecht. Het tienstammenrijk onder de naam van Efraïm was, of onder naam Israël, was al pak een beetje 120 jaar of nog langer daarvoor ten onder gegaan. Officieel iets van 720 voor onze jaartelling. Terwijl Jeremia, nou ja, de geschiedenis van Jeremia loopt tot 586 voor onze jaartelling, met de verwoesting van Jeruzalem. Ik kijk niet op een jaartje nou, maar het is maar om een idee te geven. Eerst ging het tienstammenrijk Israël ten onder. Toen had je alleen nog Juda, zo heette dat koninkrijk. Het ging ten onder onder Babel. En de bevolking werd weggevoerd, althans wat er nog was, werd weggevoerd in Babylonische ballingschap. Kwam daar eventueel en gedeeltelijk uit terug, veel en veel later. En toen heette ze de Joden. En van die tijd stamt ook de Joodse religie. Dat wil zeggen het judaïsme zoals we dat tot vandaag nog kennen. Het judaïsme dat gebaseerd is feitelijk op de Babylonische Talmud. Het komt uit Babel, zeg het maar, een grote nadruk, Babel. Dat is in het christendom, het zogenaamd vrijzinnig christendom, ook goed bekend. Want men gelooft daar dat heel de Bijbel zijn oorsprong vindt in Babel. Om de simpele, wat domme argumentatie. Dat wij hebben de Bijbel van de Joden gekregen. Dat hoor je zelfs in Oude Water, of waar is het me tegenwoordig allemaal. We hebben de Bijbel van de Joden gekregen. Kom op zeg, die moesten hem niet. We hebben hem van de Heer gekregen, niet van de Joden. En als ze er een hebben, krijgen ze hem van ons. Als het uitverkoren priesterlijke volk. Je moet die dingen strak houden en bijbels formuleren, want anders kom je nergens. Echt niet. De Heer heeft het van hen weggenomen en gegeven aan een ander volk dat zijn vrucht zou voortbrengen. Zo staat het in de Bijbel. Nog een paar manieren, maar goed. Maar wat we in de dagen van Jeremia beleven is de ondergang van het tweestammenrijk nadat het tienstammenrijk al ten onder gegaan was. Het is dus eigenlijk het eind van de oud-testamentische geschiedenis van Israël. Zij het dan dat na verloop van tijd een deel van de Joden, een klein deel van de Joden, niet alle Joden en überhaupt niet de tienstammen, een klein deel van de Joden terugkeerde in de tijd onder Kores enzovoorts. En daarin in het beloofde land woonde tot in de dagen van de Heer Jezus en de apostelen. En toen is Jeruzalem weer verwoest en zijn ze weer dan wel uitgemoord, dan wel verstrooid geworden. Tot in de huidige diaspora. Hebben we dit nog? Het is een dramatische tijd voor Israël hier. En in die dagen, terwijl de beide huizen van Israël ten onder gingen, staat er: ziet de dagen komen, spreekt de Heer, vers 14, dat ik het goede woord verwekken zal. De formulering hangt natuurlijk samen met dat je verwekken ook kunt lezen als opstaan uit de dood. Hè? Dat weet u toch, hè? Tot leven brengen. Het is een mooie woordkeus omdat het daarmee samenhangt uiteraard. Hè? Maar toen maar. Dat ik tot het huis van Israël en over het huis van Juda. Dat zijn de twee huizen van Israël, de twee koninkrijken, gesproken heb. In die dagen en te dier tijd zal ik David een spruit der gerechtigheid doen uitspruiten en hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. En uit David zal dus voortkomen, dat weet u langzamerhand, die spruit en dat is Christus. Dat betekent niet dat in de tussentijd David geen nageslacht heeft of zo. Toch? Nee. Goed. En als die komt, die spruit, in die dagen zal Juda verlost worden. En Jeruzalem zeker, dat betekent veilig. Want zeker is het Duitse sicher en dat betekent veilig. Zal Jeruzalem zeker wonen en deze is die aan roepen zal de Heere onze gerechtigheid. Jehovah Tzidkenu. Maar goed, want zo zegt de Heere, aan David zal niet worden afgesneden een man die op de troon van het huis Israëls zit. Ik stop. Je moet er niet overheen lezen. Het huis Israëls. Ik zal het goede woord verwekken dat ik tot het huis van Israël en over het huis van Juda gesproken heb. Aan David zal niet worden afgesneden een man die op de troon van het huis Israël zit. Waar is Juda? Want eerst kreeg het huis Israëls het huis Juda. En aan David zal niet afgesneden worden een man die over het huis Israëls. Dat is toch met uitsluiting van de Joden, of niet dan? Tenzij we dat niet willen. We zeggen, nou, dat moet je ruim zien, want we hebben een paar bijbelteksten. Heel veel. Bijbelteksten. We hebben een paar Bijbelteksten waaruit blijkt dat onder naam Israël alle stammen van Israël gevat worden. Toch? Ja, maar twee versen hiervoor staan dat Israël wat anders is dan Juda. En dat het maar gaat alleen over het 10-stammenrijk en niet over het 2-stammenrijk. Dat is de nabije context. Dat zijn regels van exegese die ons opgedrongen worden, waar ik het lang niet altijd mee eens ben. Maar dit is inderdaad volkomen logisch. Je wordt ergens heen geleid, je hebt die twee huizen van Israël, Israël en Juda. En het volgende vers, of twee versen verder staat, er zal iemand koning zijn over Israël uit het huis van enzovoort. Zie? Heb u dat nog? En dan zegt u misschien, ja, maar er staat man met een hoofdletter, maar het Hebreeuws kent geen hoofdletters, hoor. Het Grieks trouwens ook niet, dat is een moderne vinding. Ik weet het niet, ik heb het niet bij de hand, maar er zijn vast wel Bijbelvertalingen in het Nederlands waarbij het woord man niet met een hoofdletter geschreven wordt. Je zou het ook niet moeten doen, vind ik. Maar doe maar. Aan David zal niet worden afgesneden een man die op de troon van het huis Israël zit. Leuk, hè? Als je er lang genoeg over nadenkt, kom je vanzelf op zijn minst tot de suggestie dat weliswaar nu het huis van David in Jeruzalem over Juda wordt afgesneden. Maar aangezien de Heer belooft dat het huis van David gecontinueerd zal worden, ligt er toch voor de hand om eens te kijken of ze dan misschien niet bij Israël, dat zijn de 10 stammen van Israël, waar die zich ook mogen bevinden, dat daar iemand koning is over hen. Uit het huis van David. Dan moet je wel zoeken, maar je zou dat toch moeten doen. En dat blijkt ook daadwerkelijk het geval te zijn, maar toen maar. Maar staat er hier niet bij. Maar je moet wel lezen wat er staat natuurlijk. Zie? Bovendien staat er meteen achter, ook zal de Levitische priesteren van voor mijn aangezicht niet worden afgesneden. Een man die brandoffer offeren en spijsoffer aansteken, hebben ze weer man met een hoofdletter geschreven. Maar nu weet u en ik toch zeker dat dat niet kan. Want de Heer Jezus is in ieder geval niet uit Levi en is nooit priester geweest toen hij op aarde was. Omdat hij was uit de stam van Juda, over welke stam Mozes niks gezegd had van het priesterschap. En mijn laatste zin is rechtstreeks geciteerd uit Hebreeën 7. Waar dat staat. Er staat zelfs dat hij toen hij op aarde was geen priester was. Überhaupt niet. Ook niet naar de ordening van Melchizedek, want dat is hij pas geworden in zijn opstanding. Staat er uitdrukkelijk. Dus daar kan het niet over gaan. Dus het is gewoon een man, een mens in het algemeen met een kleine letter. En als het hier zo is, zou ik niet weten waarom dat ook niet geldt voor de... Aan David zal niet worden afgesneden. Een erfgenaam. Het gaat gewoon door. Want de klacht is natuurlijk... Nou komt er een eind aan de... Oh, er staat een paar versen verder. Ik moet het lezen met u. Maar er komt een eind aan de beide huizen van Israël. Maar wat had God nou beloofd over Israël? Punt 1, dat het altijd zijn volk zou zijn... En verder de continuering van Levi, althans binnen het oude verbond. En de continuering van het Davidische huis. En er komt allemaal een eind aan, schijnt het. En dan zegt de Heer, nee. Nee, dat toch weer niet. Zie? Dus ook zal de Levitische priesteren van voor mijn aangezicht niet worden uitversneden. Een man die brandoffer offeren en spijsoffer aansteken en slachtoffer bereiden al de dagen. En des Heeren woord geschieden tot Jeremia zeggende, alzo zegt de Heere, indien gij lieden mijn verbond, daar komt het woord verbond, dat is waarom ik het vers aanhaal. Indien gij lieden mijn verbond van de dag en mijn verbond van de nacht komt vernietigen, want dat heet ook een verbond, de afwisseling van dag en nacht, omdat de Heer zelf dat ingesteld heeft en een plaats gewezen heeft aan de dag en aan de nacht. Met de afwisseling daarvan. Heb je dat? Een schikking. Is dat? Indien gij lieden mijn verbond van de dag en mijn verbond van de nacht kon vernietigen, zodat dag en nacht niet zijn op hun tijd, zo zal ook vernietigd kunnen worden mijn verbond met mijn knecht David. Dat hij geen zoon hebben die op zijn troon regeren. En dat betekent dus, aangezien het nog steeds dag en nacht wordt en het afwisselt, dat er ook nog steeds afwisseling en opvolging is op de troon van David. Ook in onze dagen. Dat staat hier dan toch? En dus niet alleen hier, want dat was de belofte aan David. Zijn huis zou bestendig zijn. Niet een poosje en dan een hele poos niets en dan komt de Heer en dan is het bestendig. Nee, het gaat juist over de afwisseling en de opvolging. En daarmee de continuering van Gods belofte. Want een van de aspecten van heel de heilsgeschiedenis is dit. De mens is onrechtvaardig, namelijk ontrouw aan het woord van God. En natuurlijk aan zijn eigen woord. Maar goed. Maar God houdt zich aan zijn woord. En is daarmee rechtvaardig. Dat is de algemene strekking van Romeinen hoofdstuk 3. Waar de mens maar wat aancirkelt en zijn eigen weg gaat, die nergens toe leidt overigens, blijft God getrouw. Heeft God zijn volk verstoten? Echt niet. Maar het ziet er wel zo uit. Maar ja. Heeft God het Davidische huis verstoten? Tijdelijk dan misschien? Echt niet. Hij doet wat hij beloofd heeft. En hij doet het zelfs in het verborgene. Niemand merkt het. Je kan het aan de buitenkant niet zien. Maar als je de waarheid zoekt, vind je die. En dat is waar het over gaat, hè? Nou, en datzelfde geldt dus voor. En met de levieten, de priesteren, mijn dienaren. Dat is dubbelop dus, hè? En inderdaad, er zijn in onze dagen priesters, kinderen Gods, wedergeboren mensen, die inderdaad van Levi afstammen. Ja. Als je trouwens Cohen heet van je achternaam, dan word je geacht volgens de Joden van Levi af te stammen. Die naam die kan niet zomaar gebruikt worden. En als hij er dan toch is, dan Cohen betekent priester immers, of althans wordt zo vertaald met priester. Een raar woord hoor, priester, maar goed. Maar toch, maar die zijn er. Maar er zijn er ook, die heten Cohen en die zijn gelovigen. Of ze heten Levi en ze zijn gelovigen. Of, ja, ook uit de Joden, zeker wel. Niet veel. Staat ook maar in het enkelvoud. Eén is genoeg. In de praktijk zijn het er meer. Ook koningen uit het huis van David trouwens. Het continueert zich. En nog een keer, gelijk het Heer des Hemels niet geteld en het zand der zee niet gemeten kan worden, alzo zal ik vermenigvuldigen het zaad van mijn knecht David en de levieten en het zand der zee en de sterren des hemels, dat ze niet één ster en die gaat dood of die verdwijnt of die ontploft en dan komt er een nova, supernova in dit geval, dan komt er een nieuwe ster of zo en dan weer een ster en dan weer een ster. Nee, naast elkaar. Ze hebben mij vroeger ook wijsgemaakt dat het huis van David is uitgestorven. Maar het blijkt totaal niet waar te zijn. Echt niet. En ook onder de Joden. Ja, ook onder ongelovige Joden is er bekend. Luid die afstammen van David. Tot in onze dagen. Kijk, waarschijnlijk ga je er niet mee lastig vallen. Die dingen staan niet in de Bijbel. Ik krijg last mee als ik vannacht de lessenaar dit soort dingen uiteen ga zetten en u wel ga laten zien. Maar echt, daar is documentatie genoeg over, hoor. Of genoeg? Ja, genoeg om dat zeker te maken. Er is nog steeds nageslacht van David. En heus, dat wordt bijgehouden, hoor, in die families. Ja, en onder de Joden. Vind je dat? Zeker wel. Maar ook onder ons, zal ik maar zeggen. Dus doe maar. Ik ga het verder niet benoemen. Maar ik zal het huis van David vermenigvuldigen. En de levieten ook, staat er. En niet maar één voor één, met één smalle stamreeks, maar inderdaad in menigte. Dat is wat de Heer beloofd heeft te zullen doen. Zwart op wit en zonder condities. Dat wil zeggen, zonder voorwaarden. Sterker nog, het was allemaal fout met Israël en met Juda en met alle stammen van Israël. Daar kwam hier een oordeel over. En dan zegt de Heer, ja, maar het, wat ik beloofd heb, doe ik. Het gaat toch door. En de uitdaging is dan vervolgens, maar waar dan? En wie dan? En dan zien wij later, zien wij op de latere hoofdstukken van, in de latere hoofdstukken van Jeremia, zien we dan die, zien we Jeremia wegtrekken met een klein gezelschap, waaronder des konings dochteren. En dan denk ik, die moet je in de gaten houden, want dat zijn de erfgenamen van het huis van David in die locatie. Er zijn er meer, maar die zijn uit de andere tak. Dit was de tak van Salomo. Maar er zijn er meer, want er was ook nog de tak van Nathan. Hoe wij dat weten? Nou, in ieder geval omdat die in het Nieuwe Testament beschreven wordt. Op twee plaatsen zelfs. Zowel in Matthäus als in Lucas. In verband met de geslachtslijn, zal ik maar zeggen dan, van de Heer Jezus. Hebben u dat nog? Echt? Wel. En de Joden kennen zelfs de woord ontschiet mij altijd, maar die kennen de erfgenamen van David uit de Babylonische ballingschap nog. Daar hebben ze lijsten van en waar dat allemaal gebleven is enzovoorts. En die zijn nog in ere gehouden onder de Sefardische Joden, nou, tot ruim voorbij de middeleeuwen. En sommige families ervan, die kent men nog steeds als afstammelingen van David, waaronder de beroemde familie van Dayan. Weet u wel, die. Ja, die familie, ja. Maar goed, ze is ook nog tamelijk uitgebreid. Hoewel, die lui wonen in Amerika trouwens, maar dat doet er nou niet zoveel toe. En verder heb je ook nog hier en daar gehad een iemand die voor Messias werd uitgemaakt binnen de Joden. Althans, sommigen dachten, dat is de Messias. Mede omdat ze wisten dat die persoon inderdaad een geslachtslijst heeft die terugvoert tot David. Zo uitzonderlijk is dat niet. Heb je dat nog? Dat valt niet eens op. Maar zo is dat natuurlijk. Nou goed. Of zoals de man zei, dat was Jair Davidi. Zeg ik het goed? Geloof het wel, hè? Jair Davidi was een orthodoxe, nou, liberaal, maar weet ik het. Maar in ieder geval een Jood die zei, wat een onzin is dit allemaal. Wat ik nu vertel, wat een onzin is dat allemaal, oorspronkelijk. Hij zegt, dat ga ik wel bestuderen en dan veg ik er de vloer mee aan. En later schreef hij, ze zeggen dat koningin Elisabeth afstamt van David. En hij zegt, ja, hoezo? En langs 52 verschillende lijnen. Misschien zei je 58 of 53, maar ergens in de 50, dat weet ik niet precies meer. Hij moest toegeven dat dat wel degelijk zo was. Zie? En niet maar langs één smal lijntje, zodat als er één ergens fout is, dan klopt het niet. Oké, dan halen we een paar van die lijnen weg, zeggen we dat is bedacht of zoiets. Dan hebben we nog een paar andere over, en veel. Daar is niet de minste twijfel over, ook niet door de tegenstanders, om zo te zeggen. Behalve bij de onnozelen die vastzitten aan eventuele christelijke dogma's en die geleerd hebben dat de belofte aan David vervuld is in Christus, die dan in de hemel op de troon van David zit, enzovoorts. Daar ben je er niet mee, want waar was die troon dan vanaf Zedekia tot aan de komst van Christus? Toch? Je gaat het niet redden. En dan zegt men, ja, maar het was een verbond onder voorwaarden. Want als het Davidische huis niet trouw was aan de Heer, zou de Heer van de troon stoten. Dat staat er niet. Er staat als iemand uit het huis van David op de troon zou zitten en de Heer zou het niet bevallen, dan zou de Heer zo iemand van de troon halen. Dat staat er. Maar het neemt niet weg dat de belofte aan David met betrekking tot het zijn huis zou onconditioneel is. En dat betekent dus dat als iemand, de Heer iemand van die troon haalt, zoals Zedekia, die noem ik omdat hij de laatste was, dat betekent dat het toch heus ergens iemand anders uit het huis van David koning zou zijn over Israël. Niet noodzakelijk over Juda, maar wel over Israël. En niet noodzakelijk over heel Israël, maar minstens over een deel daarvan. En dan ben ik aan de bescheiden kant. Heb je dat nog? Er staat in de Bijbel, God volvoert zijn plan. Het heeft niks van doen met uw of mijn zaligheid. Behalve dan natuurlijk dat het wel van doen heeft met onze zaligheid. Wanneer wij zeggen, ja, dat staat wel in de Bijbel, maar daar wil ik niks mee te maken hebben. Of het staat misschien in de Bijbel, maar ik wil het niet weten. Want dat is een afwijzing van het woord van God. Dat heeft betrekking, heeft consequenties voor uw eigen zaligheid. Niet voor u of u wedergeboren bent of niet natuurlijk. Maar het heeft wel degelijk van doen met het eventuele loon wat wij zouden ontvangen, hoor. Daarom ben ik tamelijk vrijmoedig om dit soort dingen aan u te vertellen. Per slot moet ik dat doen. Toch? Nou ja. Dus vandaar. Eens kijken wat ik u ook nog wilde vertellen. Ja, je hebt nog in, ik ben hier nou toch in Jeremia 33. In Jeremia 34 vinden wij in vers 8. Je hoeft niet eens om te slaan. Daar staat het woord dat tot Jeremia geschied is van de Heer nadat de koning Zedekia, dat was dus de laatste koning, een verbond gemaakt had met het ganse volk dat te Jeruzalem was om vrijheid voor hen uit te roepen. Dat een ieder zijn knecht en een ieder zijn maagd zijnde een Hebreeër of een Hebreeënne zou laten vrijgaan, zodat niemand zich van hen, van een Jood, zijn broeder, zou doen dienen. Alle slaven worden vrijgelaten. Nou ja, met de ondergang van Jeruzalem en het hele Rijk op komst, doe je dat, hè? Toch? Ik bedoel, als de boerderij in brand staat, zet je de deuren van de stal open, zodat de koeien, de schapen, de varkens vrij naar buiten kunnen gaan. Je hebt toch niks meer te verliezen, je raakt ze toch kwijt, dus je geeft ze een kans. Zo werkt dat dan. Heb u dat nog? En als de vijand komt, dan laat je al je gevangenen vrij, want die moeten meehelpen om de stad te verdedigen. Toch? Toch, ja. Of je laat ze vrij onder voorwaarde dat ze dienst nemen in het vreemdelingenregioen. Zo doen de Fransen dat. Doen ze dat nog eigenlijk? Bestaat dat nog? Niet meer, hè? Bestaat er nog het vreemdelingenlegioen? Oh. Nou ja, oké. Zoiets. En dan beloven ze als ze hun diensttijd erop hebben zitten, hun contract vervuld hebben en het overleefd hebben, dat ze dan vrij zijn of zoiets. Nou ja, goed. Meer ga ik hier niet over zeggen, maar het heet een verbond. En zo heet het ook in vers 10. Of daar condities aan verbonden waren, daar gaat het nou verder niet om. Maar het gaat om een regeling, een schikking enzovoorts. Zie? Dan heb ik ook trouwens nog Ezechiël. Dat doe ik expres nu alsnog, omdat ik dan niet de gelegenheid heb om die hele gelijkenis te bespreken. Want het is een gelijkenis. Ezechiël 17, vers 13. Daartoe heeft hij van het koninklijk zaad genomen en daarmee in verbond gemaakt en heeft hem tot een eed gebracht en de machtigen des lands heeft hij weggenomen, opdat het koninkrijk nederig zou zijn, zich niet verheffende, en dat het zijn verbond houdende bestaan mocht. Het gaat dus om een verbond met betrekking tot koninklijk zaad. En zoals gezegd, ik ga de gelijkenis niet uitleggen, maar deze gelijkenis, het zijn er eigenlijk meerdere, deze gelijkenissen die spreken over wat er in die dagen met het Davidische koningshuis zou gebeuren. Namelijk dat het verplaatst zou worden. En in de praktijk van Jeruzalem naar Ierland. Dat per slot ook gewoon heet het land der Hebreeën. Want Ibernia, dat is Ierland, Ibernia, als je dat in het Hebreeuws opschrijft, met Hebreeuwse letters, staat er gewoon Hebreeën. Daar komt het in, Iber. Het land van Heber. Dat geldt ook voor de Hebriden. De Hebriden, de eilanden enzovoorts. En het geldt zelfs voor Iberia, dat is Spanje. Het Iberisch schiereiland enzovoort. Die Hebreeën hebben hun naam meegenomen over de wereld. Enzovoort. En daar ging het naartoe. In de dagen van Jeremia. Maar Ezechiël, die in dezelfde dagen leefde, maar onder de 10 stammen van Israël. Aan de rivier Gebar, dat is niet in Babel. Dat is in Assur, waar de 10 stammen heen waren weggevoerd. Onder andere naar de rivier Gebar, de Gabur, de Gebar. Daar wordt aan Ezechiël gemeld, onder de ballingen van de 10 stammen, die daar al meer dan een eeuw waren, hoe het gaat met Jeruzalem en hoe het zou gaan met het koninkrijk. En het wordt vastgelegd in die gelijkenis hier over die 2 bomen. Over die boom met de opperste twijgjes. Meervoud, vrouwelijk. Twijgjes, vrouwelijk, dat kun je in de vertaling niet zien, daarom zeg ik erbij. Die worden afgesneden. Beeld van de dochter van Zedekia. En die verplaatst worden naar een andere plaats waar het opnieuw zou wortel schieten. En ze moeten daar nederig zou zijn. En daarna hoog zou worden. Terwijl het de lijn via Jeruzalem, zal ik maar zou zeggen, zou laag blijven. De lijn van erfgenamen van die troon. Enzovoorts. Zie, daarmee wordt de troon van David verplaatst. En daarna omgekeerd. Er staat weer een paar hoofdstukken verder in Ezechiël. Dat wil zeggen, het verhuist nog hierna nog 2 keer. 1 keer naar Ierland, dan naar Schotland en dan naar Londen. En het verhaal van in de geschiedenis buiten de Bijbel wordt opgehangen aan die steen. En daar heb je laatst van gehoord natuurlijk bij de kroning, inauguratie, hoe het maar heet, van koning Karel. King Charles, komt het verhaal van de steen weer voorbij. En of het diezelfde steen is, dat weet ik niet zeker. Dat doet er ook denk ik niet toe. De aardigheid is dat aan die steen het verhaal hangt. Waar komt die vandaan? Uit Schotland. Hoe kwamen de Schotten eraan? Kwam uit Ierland. Hoe kwam in Ierland terecht? Via Egypte. Zeker, ja. Via Egypte. Via de koningsdochter, abusievelijk de koning van de farao, maar de koning, de dochter van de koning. Maar ja, dat is precies waar de Bijbelse geschiedenis ophoudt, waar Jeremia naar Egypte reist met de dochter van de koning. Dat is de connectie. Zie? Het is te volgen in de loop van de geschiedenis. Of waar gebeurd is, ja, het is 2.500 jaar geleden, of iets langer zelfs, geloof ik inmiddels. Maar kan je dat alsnog bewijzen? Nee, dat kan je niet bewijzen. Je moet gewoon geloven wat overgeleverd wordt. En je moet aan de andere kant geloven wat de Bijbel zegt. Namelijk, er komt geen eind dan, het wordt verplaatst en het gaat naar Israël. Maar het is het huis van David uit Juda. Hij zou koning zijn over Israël. Ergens anders. Nou, dat is wat er gebeurd is. En alle details heb ik niet vermeld nu. Maar het gaat om het principe van het verbond. God heeft het geregeld. En hij zegt, geef je de garantie. Dat is wat ik doe. Ter wille van David. En ter illustratie dan nog even. U weet, na David kwam Salomo. Na Salomo kwam het gedonde. Toen zei de Heer, dan geef ik het koninkrijk aan Jerobeam uit Efraïm. We dragen van het eerste geboorterecht in Israël. Maar de stam van Juda, die krijgt Jerobeam niet. Dat kan ik niet doen, zegt de Heer, want ik heb een belofte. Lees het maar na. Deze, dat kan ik niet doen, want ik heb een belofte gedaan aan David met betrekking tot zijn koningschap. Dus de stam van Juda krijg je niet. Heb je dat? En omdat de tempel stond in Jeruzalem en daarmee in het stamgebied van Benjamin, kreeg Jeremia dus ook de stam van Benjamin niet mee. Dat is het hele verhaal. En dus werd Jerobeam koning over 10 van de 12 stammen. En daarmee brak het rijk in 2 koninkrijken. Maar dat van David, dat stond vast. En daarom zei hij, ja, ik kan het je niet geven. Ik heb van David wel beloofd. En als het daar gold, gold het tot in onze dagen. De Heer had aan David wat beloofd, de continuering. Want als dat niet zo was, had hij er daar in die dagen al een eind aan kunnen maken. En het koninkrijk kunnen geven aan Jerobeam uit Efraïm. En dus de drager van het eerstgeboorterecht dat vererfd was via Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Efraïm. Heb je dat nog? Leg het maar naast elkaar, vergelijk het met elkaar, hoe God er zelf mee omgaat, enzovoorts. Bovendien, al mocht hij nou zeggen, maar de belofte aan David was bedoeld voor zaad van David, namelijk Christus. Dan moet ik u zeggen, ja, dat kan er wel zijn, maar niettemin wordt het toegepast op Salomo. En op meerdere plaatsen in de Bijbel wordt uitdrukkelijk gezegd dat Gods beloften met betrekking tot zaad van David van toepassing waren op Salomo. Maar als dat zo is, geldt het dus ook voor Rehabeam en al die andere koningen in de volgende generaties die geweest zijn tot en met Jechonias. En dan een generatie terug naar Zedekia. Ik kan echt niet missen, daar kom je niet onderuit. Er zijn geen voorwaarden aan verbonden. God zegt, ik doe dat. En als je de een eraf zet, dan moet de andere erop. Want het blijft het huis van David. En dus staat er in Jeremia, maar hij zal een menigte van zaad hebben. De Heer heeft keus genoeg. Zo gaat het. Nou, mag je een poosje weer over nadenken. Want het is alweer de hoogste tijd.